Ja, de derde avond alweer. Tijd vliegt. En het is alweer donker buiten. Ruim een half jaar geleden zaten we 's middags bij elkaar. Weet je dat nog?
Ja.
Dat was een avondklok, maar niets liet ons stoppen. We gingen gewoon verder, hè? En nu is het alweer oktober. En we gaan lezen deze keer uit Openbaring 1, zoals je ook ziet boven je samenvatting. Vanaf vers 12. De vorige twee keer hebben we de eerste 11 versen overdacht. En nu vanavond lezen we hoofdstuk 1 vers 12 tot en met vers 20. En Johannes, die daar op Patmos is, die schrijft daar. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaars. En in het midden van de kandelaars iemand, de zoon des mensen gelijk. Bekleed met een gewaad tot aan de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven. En zijn stem als een gedruis van vele wateren. En hij had in zijn rechterhand 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, de levende, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en de Hades. Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. De verborgenheid van de 7 sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaars, de 7 sterren, zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaars zijn de 7 gemeenten. Tot zover. Ja, in 2 Petrus 1 staat in vers 19, daarom achten wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven als een lamp die schijnt enzovoort. He, op een duistere plaats totdat de morgenster opgaat in uw harten. He, dat is ongeveer de tekst. Morgen aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Het profetische woord, dat gaat altijd over de heerlijkheid van... Even het geluid uit. Het gaat altijd over de heerlijkheid van de Heer Jezus. En heel in het bijzonder zijn komende aardse heerlijkheid. En dat is ook eigenlijk een beetje het onderwerp, het thema van dit boek. Hè? De komende heerlijkheid, zijn openbaring, zijn verschijning. En op andere plaatsen heb ik wel eens onderwijs ook gegeven over... over zijn komst voor de gemeente, zijn epifania, de verschijning van zijn komst. En dat is als hij met zijn voeten op de Olijfberg zal staan, als hij zal komen met zijn heilige 10.000, met de gelovigen, maar ook met de heilige engelen, in de kracht en heerlijkheid van zijn vader. Dat moet een helemaal groot moment zijn. En profetie gaat altijd over datgene wat eraan vooraf gaat en wat uiteindelijk zal leiden tot die komst. En de vestiging van het rijk van de Heer Jezus op aarde. En in Openbaring 19 staat ook bovenaan. Hè, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En daar moeten we even bij stilstaan. Want ook dit boek Openbaring is ons gegeven. Opdat wij dat getuigenis van Jezus aangaande de Zoon van God. Dat in onze harten gaat landen. Het heeft dus niet zoveel zin om je bezig te houden met allerlei symbolen en allerlei zevens en allerlei getallen, 666, daar je hoofd over te breken. Openbaring is bedoeld als beschrijving van de komende heerlijkheid van de Heer Jezus. En daar moeten onze harten als eerste warm voor worden. Ja, toch? En al ons voedsel, wat we nodig hebben, is de Heer Jezus zelf. En in dit boek presenteert hij zich op een hele bijzondere wijze, anders dan in bijvoorbeeld Paulus' brieven, of in de Evangelie, of in Johannes' brieven. Dat is weer elke keer een onderscheiden karakter van hem. Een heerlijkheid die elkaar aanvullen. En dan kom je uiteindelijk bij de veelkleurige wijsheid en de veelkleurige heerlijkheid van de Zoon van God. In wie wij de Vader kennen. En hij heeft, een van zijn heerlijkheden is dat hij als mens, als zoon des mensen. Dus dat is wat anders dan de Zoon van God. Hè? Want de Zoon van God is het onderwerp van Johannes' evangelie en ook van zijn brieven. De eeuwige God die zoon is. Maar hij heeft ook als zoon des mensen, als de volmaakte mens, op aarde God verheerlijkt. Dat is ook heel belangrijk. En op grond van zijn wandel, op grond van zijn leven, heeft God hem verhoogd en hem de naam gegeven boven alle naam. Opdat allen zullen belijden, zowel in de hemel als op de aarde, als onder de aarde, dat Jezus Christus Heer is. Die heerlijkheid van zijn mens zijn, van zijn verkregen positie als zoon des mensen, is eigenlijk het thema van dit boek vooral, ook van het hoofdstuk. Dus je vindt hier niet Christus als de eeuwige zoon, je vindt hier ook niet Christus in genade komend van God om het heil aan te bieden. Je vindt hier de zoon des mensen. Ja? Nou, wat er ook nog bij komt in het boek Openbaring is op het eind, straks als we allemaal weer 2 jaar verder zijn, maar de tijd vliegt dus zo gebeurt, dat we ook een hemelse kans zien van dat komende rijk. En dat is iets wat nog niet openbaar is geworden in het Oude Testament, maar openbaar is geworden in het Nieuwe Testament. Hij zal op aarde verheerlijkt worden te midden van zijn volk Israël, maar jullie weten het inmiddels, hoop ik, hè? Hij zal ook verheerlijkt worden in zijn heilige, de hemelse legermacht, de gelovigen, die behoren tot de gemeente, die geroepen zijn met een hemelse roeping. En dat is het nieuwe Jeruzalem, of beter gezegd het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt dat de heerlijkheid van God had. Dat is exact hetzelfde als wat er staat geschreven in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dat hij zal op die dag, 1000 jaar, verheerlijkt worden in zijn heiligen. Die stad is de gemeente, die stad is ook de bruid. Maar heel in het bijzonder de gemeente door wie hij zijn hemelse regering zal uitoefenen over deze aarde. Ja? Dus Vera en Arjan, Jan en Michael en noem ze maar op allemaal die hier zitten, zullen straks allemaal lichamelijk de Heer Jezus vertegenwoordigen in dat 1000-jarig rijk, in hun nieuwe lichamen. En daarbij zal er ook onderscheid zijn in taken, want de een heeft in dit leven toch meer verantwoordelijkheid gekregen en daar is ook trouw in is geweest. En daar zal dan ook een grotere heerlijkheid van uitgaan. Maar goed, dat is niet het onderwerp van vanavond. Maar daar zie je maar dat alles te maken heeft met het getuigenis van Jezus, de geest van de profetie. Het gaat altijd om hem. Ja? Dat moeten we onthouden. Dus als je in een gemeente zit of een bijbelstudie bezoekt en het gaat niet over hem, over de Heer Jezus, dan moet je daar maar een keertje weggaan. Dat heeft niet zoveel zin om met andere zaken bezig te zijn dan met hem. Want hij is het middelpunt van de schrift, hij is het middelpunt van de geest, hij is het middelpunt van God de Vader en hij is eigenlijk het middelpunt van de gemeente, want hij is het hoofd. Ja? Maar dat zul je allemaal niet vinden in het boek Openbaring, want hij is hier de mens die komt. Nou, nog één laatste opmerking, wat ik vorige keer ook gezegd heb. Het boek Openbaring is ook bedoeld om onze levens moreel te vormen, zodat wij getuigen zijn van hem totdat hij komt. Dus dat we niet meegaan met het kwaad wat nu al in de wereld aan het ontwikkelen is. En het wordt steeds erger. Ik weet niet of jullie een beetje het nieuws volgen of teletext. Maar bijna elke dag lees je dingen dat je denkt, wat? Hoe is het mogelijk? Vandaag las ik nog eventjes dat het kabinet heeft vandaag besloten dat als prinses Amalia met een vrouw zou trouwen, dat ze dan nog steeds recht heeft op de troon.
Niet te geloven. Dat is toch terecht?
Ja, dat is terecht. In de ogen van de wereld. Wat zei je?
Ik had met Claudia de Blij gepraat.
Oh ja, dat is Claudia de Blij gepraat. Ja. En in Californië is het verplicht om een extra afdeling te hebben in je winkel voor genderneutrale mensen. Of voor jongetjes die ook jurken willen enzovoort. Nou goed, in ieder geval, elke dag zie je wel berichten. Ja, jij stuurde me nog iets door over de nieuwe komende wereldregering, waar ze heel druk mee bezig zijn, moet ons niet verbazen. Het gevaar is dat wij daar zo mee bezig gaan, dat we al die gebeurtenissen die we nu zien, gaan proberen in te lezen in de schrift. Dan zeggen we van, kijk, ja, nu, dat zie je wel. Maar de bedoeling van openbaring is juist om deze dingen te herkennen. Van, oh ja, nou ja, daar gaat het gewoon heen. En ons te richten op Christus en op zijn woord. En ons weg te houden van die invloed die uiteindelijk zal leiden tot de mens van de zonde. De wetteloze. Want alles is in principe wetteloos aan het worden. Steeds meer gaan we weg van Gods wetten. En ja.
Dat je honger daardoor versterkt wordt. Ja. Verlak daardoor. Want als ik zie wat er in de wereld gebeurt. En als ik zie al die tekenen. Dan wordt mijn verlangen naar hem wel steeds weer groter.
Ja, ik heb nog een andere cursist. Op een andere cursus. Die jongen die... Die heet Peter en Peter zegt altijd van, hij zegt, het is alleen maar mooi wat er allemaal gebeurt, dan komt gewoon de Heer Jezus sneller. Ik vind het alleen maar gaaf, hij praat een beetje Amsterdams. Nou, dat is gaaf, dat is al met de corona en zo, dan vind ik hem geweldig, dan weet je gewoon, hij komt gewoon nog spoediger. Dus ben ik alleen maar blij als je dat soort dingen leest, zegt hij dan.
Sommige mensen kunnen dat denken. Ja. Ah, dat staat er ook. Als je deze dingen ziet gebeuren, dan heb je hoofd op hoofd.
Ja, klopt. Ja. Het is gewoon belangrijk dat we weten, dat en dat is het boek Openbaring, Christus komt hier als degene die alle dingen zal oordelen in zijn persoon en door zijn woord. En niets ontgaat hem. Maar het eerste wat hij oordelen gaat, is de christenheid. Dat wat een getuigenis van hem had moeten zijn, dat wat zijn naam draagt in deze wereld, is het eerste wat hij onder zijn eeuwige goddelijke licht houdt. En daarom is het ook zo belangrijk dat we die hoofdstukken goed lezen, want iemand heeft ooit eens gezegd, en dat vond ik een hele goeie, het is de neiging van het natuurlijke hart om zich bezig te houden met de bedeling wanneer we niet leven. Dus of met de wet, heel druk, maar die bedeling leven we niet. Of met de komende oordelen, maar in die bedeling leven wij niet. Wij zijn nu...
En de schuldjes maken ze niet meer.
Nee. Wij leven nu in de tijd dat wij het lichaam van Christus zijn. En dat alles door het geloof is. En dat je elkaar op moet bouwen door het geloof. Niet door zien of voelen of ervaren of wat dan ook, maar door het geloof. Dat is de tijd van nu. Maar mensen zijn altijd geneigd om bezig te zijn met dingen die in een andere tijd gebeuren. Ja? Nou, vers 12. Johannes is een Patmos. We hebben vorige keer een heel erg hard gediscussieerd. Op de app nog eventjes doorgebuffeld over de dag van de Heer. Hij was in de dag van de Heer, vers 10. En dan hoort hij een stem als van een bazuin, en dan staat er in vers 12, en ik keerde mij om de stem te zien. Dat is op zich al heel bijzonder, want een stem zien is natuurlijk... Hallo? Gaat goed? Schrik ervan, hè? Als een bazuin en gelijk knal. Een stem zien is een hele kunst, maar hij bedoelt natuurlijk degene die sprak. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat Johannes op de dag van de Heer, dat is de eerste dag van de week, mijn overtuiging.
Nee, dat is de Sabbat.
Ja. Gaan we weer. Mijn, ik zeg
jouw dat, overtuiging, maar ik mag het er anders over denken.
Ja, natuurlijk mag je dat, broeder.
Ik vind dat de Sabbat de eerste dag.
Ja. Op de eerste dag van de week, de zondag dus, mijn overtuiging, was Johannes gewend, want hij was namelijk al 90 bijna, hij was gewend om op die dag de gemeenschap van de Zoon te beleven met andere broeders of zusters. En die waren hier waarschijnlijk niet aanwezig, denk ik. Dus hij was wel bezig met de Heer Jezus, naar zijn gewoonte, in zijn genade. Want brood en wijn spreekt allemaal van, doe dit tot mijn gedachtenis enzovoort. Maar achter hem hoort hij een stem, omdat de Heer wil hem bepalen bij iets heel anders. Dus hij moet zich omdraaien. Hij moet eventjes weg van dat waar hij mee bezig is. Zo zie ik dus deze verse. En je moet je dus omkeren. Je moet eventjes leren ook een andere kant te zien van hem. Niet alleen maar zijn genade zijn goedheid, maar ook zijn oordelende kant. Want onze God is een verterend vuur en dat blijft zo. We weten dat wij niks te vrezen hebben. Vrees niet, komt straks. Maar toch is hij degene die komt met ogen als een vuurvlam enzovoort. Hij is ook de zoon des mensen die ook de rechter is. Dus dat is even het punt van dit vers. De stem, ja. Dat is ook ons leven. Hè? Eerst horen en dan zien. Eerst geestelijk horen en dan geestelijk zien. Ik heb laatst een gesprek gehad met een mevrouw. Dat was vorig jaar of anderhalf jaar geleden. En zij zegt tegen mij, ik voel het gewoon niet. Ik voel het geloof niet. Ik voel niks van de Heer Jezus. En ik zit daar zo mee te worstelen. Ik wil zo graag wat voelen. Dus ja, wat moet je dan zeggen? Voel ik altijd wat? Dus ik zei tegen haar, ik zeg maar, luister, het geloof is het vertrouwen stellen op de feiten van het woord en zo een relatie onderhouden met de Heer Jezus. En als je je helemaal gaat focussen op ik voel niks, dan ben je zo met jezelf bezig dat je helemaal je zicht op de Heer Jezus kwijt kunt raken. Dat zie je dus hier ook. Hij hoort eerst een stem en dan ziet hij. Als wij ons geloof hechten aan het woord, daarom zegt ook Romeinen 1, hè, van tot geloofsgehoorzaamheid. Wij wandelen door geloof niet en aanschouwen, 2 Korinthe 5. Dan gaan we ook zien, maar dat is geestelijk zien, allereerst.
En, dat is een wonder op zich.
Ja, ja, dat is een heel groot wonder, ja. Dat is een grote rijkdom ook. Ik heb afgelopen keer, dus die preek die jij nu niet opgezet, maar binnenkort. Hè, de rijkdom van zijn heerlijkheid was het onderwerp. Als je dat gaat geloven, dan word je daar ontzettend blij van. Want je hebt de rijkdom van zijn genade. Je hebt de heerlijkheid van zijn genade. Maar je hebt ook de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is als het ware een trap omhoog. De rijkdom van zijn genade is, nou ja, we waren dood. En we hadden iets nodig. Hij heeft ons dat gegeven. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Nou, dat is een enorme rijkdom. De heerlijkheid van zijn genade is, hij heeft ons ook nog eens een keer in een betrekking met hemzelf gebracht. Als zonen. En dochters. We zijn erfgenamen, maar we mogen ook het hart van God leren kennen. We zijn in een nieuwe betrekking gekomen tot hem. Vader, kinderen. Dat is een heerlijkheid van zijn genade. Maar de rijkdom van zijn heerlijkheid, dat gaat nog weer een stapje verder. En dat is dat hij die geloven niet alleen als zoon en dochter heeft aangenomen, maar dat hij ze ook nog eens met Christus over alles gaat stellen. Ja, als je dat nou niet gelooft, dan heb je ook daar geen gevoel bij of dank.
Is dat ook hetzelfde dat bij hem gelijkvormig zullen zijn?
Die rijkdom van zijn heerlijkheid? Ja, zou je kunnen zeggen, ja. Dus hem gelijkvormig in het huis van, van de Vader over alle dingen gesteld. Dat is rijkdom van zijn heerlijkheid. Was dat überhaupt? Kijk, stel je hebt iemand in de gevangenis en die heeft een moord begaan en die rechter zegt, kerel, luister, ik spreek je vrij. Rijkdom van genade. Maar, volgende stap, je mag bij mij thuiskomen en ik behandel je vanaf nu als een zoon. Heerlijkheid van de genade. Ja. Volgende stap, weet je, ik geef je alles wat ik heb en je bent mijn erfgenaam geworden. Je draagt mijn naam straks en je gaat alles wat ik heb straks beërven. Rijkdom van heerlijkheid, snap je? Nou, dat soort dingen, geloven betekent blijdschap. Maar niet gaan zoeken naar blijdschap. Want dat werkt niet. Dus hij hoorde een stem en keerde zich om. Wij horen het woord en we bekeerden ons natuurlijk. Maar in dit geval is het eventjes niet alleen maar bezig met die genade en die liefde en die rijkdom. Maar ook nu het oordeel wat gaat komen over deze wereld. In de persoon van de oordelende Christus. Dat is ook belangrijk, dat we daar zicht op krijgen. En hij die de christenheid oordeelt. Kom ik zo wel even op terug. Ik zag 7 gouden kandelaars. Dat is ook wel gaaf, want hij draait zich om de stem te zien en hij ziet 7 gouden kandelaars. Waar is de Heer Jezus nu te vinden? Vandaag de dag.
Bij de kandelaar.
Bij de kandelaars. Ja. Wil je iets weten over de Heer Jezus, dan moet je bij een gelovige zijn. Ja. Ik bedoel, hij is niet in Jeruzalem. Hij gaat niet verschijnen als een licht aan de hemel. Hij verschijnt in het algemeen ook niet in dromen en visioenen. Uitzonderingen dagen laat. Maar via de gemeente. Via jou en mij. Ja. Gouden kandelaar. Goud is het beeld van Gods heerlijkheid. Dus dat is het eerste wat hij ziet. En wij zijn geroepen als christenen om deze 2000 jaar die er nu achter ons liggen, om die heerlijkheid van God te vertegenwoordigen. Zijn licht en zijn liefde, allebei. Is dat goed gelukt? Nee. Sterker nog, we hebben gefaald, nog erger gefaald dan Israël. Want Paulus moest al zeggen in 1 Korinthe 5, er is een kwaad onder jullie dat niet eens voorkomt onder de ongelovigen. Dat iemand van jullie met de vrouw van zijn vader gaat. Dat was toen al in de gemeente. En niemand zei er wat van. Vandaag hebben de Rooms-Katholieke Kerk hoeveel misbruik gevallen? 330.000? Nou, dan heb ik het alleen nog maar over de RK. Mensen, dit is het christelijk getuigenis. En het getalletje is waarschijnlijk nog 10 keer groter. Dus wij zullen ook zien dat Christus genadeloos, zou ik bijna willen zeggen, maar dat is natuurlijk niet zo, maar dat hij wel alle feiten aan het licht brengt in de gemeente. Vers 13. In het midden van de kandelaars, iemand, de zoon des mensen gelijk. Ja, het is als het ware dat Christus in het midden van die 7 kandelaars, die destijds in Azië gelegen waren, maar dat hij als het ware de dingen beoordeelt. Het is alsof je tegen je 8 kinderen zegt, we gaan even een avondje uit eten. Met QR-code misschien, weet ik niet. Grapje. Nee, maar we komen straks thuis en houd het een beetje netjes. Je komt dan thuis en je gaat eens even al die kamers naar en eens even kijken, wat hebben ze ervan gemaakt, weet je wel? Dus dat is een beetje het geval hier. De Heer Jezus oordeelt met zijn aanwezigheid die 7 kandelaar. Een kandelaar, in het Oude Testament had 6 armen. En dat vertegenwoordigt Gods genadige aanwezigheid. Maar hier zijn het 7 kandelaren en die vertegenwoordigen gewoon onze verantwoordelijkheid. Om, hoewel wij dus geroepen zijn, goud, wij hebben de verantwoordelijkheid om de Heer Jezus te vertegenwoordigen op deze wereld. Punt. En dat doen wij door ons aan het woord van God te houden. Onder leiding van de Heilige Geest. De vraag is, in hoeverre hebben wij dat persoonlijk gedaan en in hoeverre hebben we dat als gemeenten gedaan? Nou, de zoon des mensen, die uitdrukking komen we ook tegen in Daniël 9. Dat wil ik even gaan voorlezen met jullie. Daniël 9. Sorry, Daniël 7. Ik zat even fout. Daniël 9 gaat over de 70-jaarweek. Maar Daniël 7 bedoel ik natuurlijk. In vers 8 gaat het over de komende antichristelijke macht eigenlijk. En je ziet ook dat op vers 8 gelijk vers 9 volgt. Dus als de antichrist, het beest uit de zee en het beest uit de aarde, die 2 komen, dan krijgen we ogenblikkelijk het oordeel. Vers 9, ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw. Het haar van zijn hoofd was zuivere wol, zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Nou, dat gaan we straks ook nog zien. En dan in vers 13, ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon, Ben-Adam, hè, zoon van de mens. Hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht nabij komen. Hem werd gegeven, dus die mensenzoon. Heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Hier komt dus die uitdrukking vandaan. mensen zo. Dat zal je Paulus nooit horen schrijven of zeggen. Mensen zo, nooit. In geen enkele brief noemt hij de Heer Jezus de mensen zo. Waarom niet? Nee, want wij zijn als gemeente, hebben wij niet te maken met de mensenzoon, maar met de Zoon van God. Want de mensenzoon spreekt van oordeel. En dan zullen zij de mensenzoon zien komen. Dat zijn de ongelovigen. En het oordeel wat uitgesproken wordt hier in deze komende hoofdstuk, gaat over de verantwoordelijkheid van de gemeente. En Paulus zijn bediening was vooral de genade van God in Christus. De Zoon van God. Ja? En in Matteüs vind je ook heel veel de Zoon des mensen. En hij is dus de Zoon van God. Hij is God. De eeuwige God. De eeuwige Zoon. Maar hij is ook de mens die God verheerlijkt heeft. De Zoon des mensen. Hij is de enige mens die ooit volmaakt heeft geleefd. Wat heerlijk, hè? Een van zijn heerlijkheden. Moet je nou voorstellen dat er nog nooit een mens zou zijn geweest die God verheerlijkt heeft. Ooit. Wat was het dan van ons terechtgekomen als mensheid? Want wie anders dan de volmaakte mens kan het oordeel uitvoeren? Kijk, de moslim zegt, ik sta straks voor Allah en die gaat dan bepalen of ik wel of niet in de hemel kom. Maar wat weet Allah nou van het leven? De Heer Jezus is het mens geweest. Hij heeft alles meegemaakt. Elke verzoeking, elke verleiding, alles doorstaan. Hij heeft toch het recht om dan al die mensen te oordelen. En dan zeggen we, ja nee, maar hij was zonder zonde. Nee, maar dat is nog veel moeilijker juist. Dus dat is zo heerlijk aan zijn titel als mensenzoon. Dat kun je ook vinden in Johannes 13. Van ik heb God verheerlijkt. Of hij, de zoon des mensen. En God zal hem verheerlijken. En dat is een prachtig stukje.
Hoe wordt dat mensenzoon nou precies benoemd? Is dat dan, hij is uit de
mensen
voortgekomen?
Ja, Ben Adam, dus de zoon des mensen. Want er staat ook in Daniel, ik zag iemand, even kijken, als een mensenzoon. Dus hij was, vind je ook in Ezekiel 1 overigens, dat iemand als een mens daar in die hemelse heerlijkheid was. Maar hij bedoelt eigenlijk te zeggen, het was een goddelijk persoon, maar hij zag eruit als een mens. En de mensenzoon betekent gewoon, ook als je de rest van het Nieuwe Testament leest, vooral Matteüs en Filippenzen 2 natuurlijk, dat hij degene is die God verheerlijkt heeft. Het is de enige mens naar Gods hart. Er is geen één mens in wie God zijn vreugde vindt, alleen in hem. En als wij met hem verbonden zijn, zijn wij in hem geliefd en in hem geheiligd en in hem verlost. Maar los van Christus zijn wij niet geliefd. In die zin. Wij zijn in hem geliefd. En in hem bewaard. Want van nature zijn wij kinderen van de toorn. En God zijn liefde is uit zichzelf. Hij heeft ons lief vanwege zijn eigen liefde. Niet vanwege ons. Vandaag hoor je overal dat kinderen horen van je bent een parel in Gods hand. Je bent geweldig. God houdt je vreselijk veel van jou. Je bent zo uniek. En ga ze dan maar later eens vertellen van, hey, eigenlijk is het toch andersom. Je bent eigenlijk een zondaar. Je moet ook niet de kleuters gaan vertellen van, je bent een zondaar, je deugt nergens voor. Dat is ook weer niet de bedoeling. Je mag best vertellen, God houdt van jou. Maar de nadruk voortdurend leggen op, je bent een parel in Gods hand en zo, terwijl die tekst helemaal nergens in de Bijbel staat. De parel is de gemeente. En Christus heeft zijn leven gegeven voor die gemeente, die hij natuurlijk al voor zich zag, heilig en onberispelijk en onbesmet, zoals een parel is. Yes? Maar hij was bekleed met een gewaad tot de voeten. Moet je even onthouden, alle beschrijvingen die we nu gaan lezen, hebben allemaal te maken met zijn karakter als de alleswetende, oordelende Christus, die ook God is. Want ik ben de eerste en de laatste, zegt hij. Dus je moet ook niet vergeten, het is de God van het licht en van de liefde die hier komt in de persoon van Christus om te oordelen. En dat gewaad, dat is een priesterlijk gewaad, maar het is in de uitvoerende macht die de priester had als ook degene die verantwoordelijk was voor die kandelaren. Een soort, hoe heb ik dat opgeschreven? Gewaad van de priester en de rechter. De priesterlijke waakzame taak was om te zorgen dat de kandelaar verzorgd werd van de avond tot de morgen. Er staat in Leviticus, hè, ik heb het erbij gezet. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heer voortdurend verzorgen. Dus dat is die kandelaar. Van de avond tot de volgende morgen aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in de tent van ontmoeting. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door, op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de Heer voortdurend verzorgen. Hier zie je in Leviticus meer de genadige kant. Dat hij verzorgt dat. De Heer Jezus is nu de hoge priester.
Sinterklaas is vroeg dit jaar.
Ja, hij is vroeg, hè? Dus hij zorgt altijd ervoor dat er een licht brandt in het heiligdom. Dus altijd vreugde vanuit die kandelaar voor Gods aangezicht. Er zijn altijd mensen op deze wereld die door de Heilige Geest licht verspreiden. Maar in Openbaring 1 is hij degene die dat, die kandelaren beoordeelt als de priesterlijke macht, de rechterlijke uitvoerende macht, tot aan zijn voeten. Ja. Dus je moet heel goed onthouden, alles wat met genade te maken heeft en met zijn zorg voor ons, komt niet in Openbaring 1 voor in die beschrijvingen die we nu lezen. En aan de borst omgord met een gouden gordel. Dat gouden gordel symboliseert tegelijk in die oordelen zijn goddelijke liefde. En de borst. Johannes lag aan zijn borst, hè, vaak. Maar als hij aan zijn borst lag tijdens eten, dan werd hij genoemd de apostel die Jezus lief had. En hier is een gouden gordel. De Heer Jezus in zijn goddelijke alwetendheid, maar toch aan zijn borst. Ja? En zijn hoofd en haar als witte wol. Nou, ik heb net iets voorgelezen uit Daniel 7, maar ook in het boek Spreuken vind je tweemaal in 16 vers 31 en 20 vers 29 dat grijsheid, wit haar, spreekt, Nico, van wijsheid. En u ook? Ja. Nou, jij moet nog wel even, ja. Dus witte wol als sneeuw is zuiverheid, wijsheid, gerechtigheid. Alles wat Johannes ziet, spreekt van een mens volmaakt in de heerlijkheid, die het recht heeft om alles te oordelen naar zijn karakter, naar zijn wezen. En zijn ogen als een vuurvlam. Vind ik wel een van de mooiste. Want niets ontgaat hem. En wij hoeven niet bang te zijn. Want Johannes die valt als dood aan zijn voeten en zegt de Heer Jezus, vrees niet. De vorige keer hebben we ook een aantal aspecten gezien. Genade zij en vrede van hem die is, die was en die komt enzovoort. Wij hoeven niet bang te zijn voor die ogen als een vuurvlam. Gelukkig zijn ze er. Maar voordat hij de wereld gaat regeren, voordat hij Israël gaat oordelen en alle goddelozen gaat wegdoen, zal toch de gemeente als eerste, de christenheid, die ogen van vuur moeten ontmoeten. En dan moeten wij heel klein worden, denk ik. Ja, toch? Vuur spreekt in de schrift altijd van oordeel.
Maar wie zien we hier nou? Want hier staat dan, daar gaat het over God, oude van dagen.
Ja.
Maar die, wij kunnen God toch niet zien?
Nee.
Wie is dat dan?
Ja, wie is wie dan? Wie bedoel je?
Ja, die oude van dagen.
Ja, hij zit natuurlijk in een visioen, hè? Die oude van dagen, als je dan even verder leest in Daniel 7... Even kijken. Er staat in vers 22, totdat de oude vandaag kwam, de heilige van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdschip was bereikt dat de heilige het koningschap in bezit namen. Dat is Daniel 7, vers 22. Dus. Ja. Okay. De oude vandaag is ook in Daniël 7 dezelfde als de mensenzoon. Want de oude vandaag kwam, vers 22, en de heilige werd recht verschaft. En het is natuurlijk maar een visioen. God geeft Christus de heerschappij, maar Christus is tegelijkertijd God. Dat zien we ook in Openbaring steeds. Hè? Ik ben de eerste en de laatste, ik ben de alfa en omega. Dat zegt God natuurlijk zelf ook.
Ja.
Dus wij kunnen God niet zien, geen mens kan God zien, zegt 1 Timotheus 6. Nee, ook straks niet. Het staat natuurlijk wel, en zij zullen God zien in Matthäus, maar de rest van het Nieuwe Testament zegt, ja, maar dat is in het aangezicht van Christus. Dus God in zijn drie ene heerlijkheid zullen wij, denk ik, maar ja, daar zijn de geleerden het ook niet over eens, niet kunnen zien. Maar in Christus zien we God wel. Zelfs met de gemeente weerspiegelt weer de Heer Jezus. Ja? De ogen van de Heer Jezus zijn gericht op 2000 jaar. Enerzijds als de heiland en de hoge priester die voor ze bidt en pleit voor de ware gelovigen. Anderzijds als een vuurvlam de christenheid beschouwend. Zij die geen olie in hun lampen hebben. Zij die de dodelijk zijn tussen de tarwe en de afgedrevenen van het geloof. Schipbreuk leidend enzovoort. Ja, die mensen die zullen straks voor de Heer Jezus staan. En die zullen een ander soortig oordeel ontvangen dan de ongelovigen natuurlijk. Want als jij belijdt een christen te zijn en je hebt een Bijbel en je gaat naar een kerk, maar je hebt helemaal geen liefde voor hem en ook helemaal geen vrucht gedragen, je bent niet opnieuw geboren, je hebt je zonde nooit beleden, ja, dan krijg je toch een ander oordeel dan de ongelovigen. Want je hebt namelijk een grotere verantwoordelijkheid gehad op aarde. Toch? Maar ik zei het de vorige keer al, wij zijn in Openbaring aangekomen als een soort reis. We zijn eerst door het land van de Romeinenbrief gereden met onze auto. Toen dachten we, wat een genade zeg. Tjongejonge, heerlijk. Toen kwamen we in een Efezebrief. Zijn we even gestopt. Toen hebben we nog even genoten van de geweldige rijkdommen van zijn raad. En toen kwamen we bij Hebreeën. Toen dachten we, tjonge, de hoge priester doet nog steeds voor ons is hij aan het bidden. En toen kwamen we uiteindelijk hier terecht. Hebben we onze auto geparkeerd. En dan weten we, Openbaring. Oh, maar dan heb ik helemaal niks te vrezen voor al die oordelen. Snap je? Dat is wel een goede volgorde. Maar de naam christenen, daar gaat het vooral over Openbaring 2 en 3 ook. Ik heb tegen u dit en dat. Maar wie overwint, dat zijn de ware geloven.
Ja, die volharden.
Ja. Juist. En in, als je kijkt even naar die brieven van bijvoorbeeld begint in hoofdstuk 2. Dan staat er in Openbaring 2 vers 7. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Zie je dat? Dat staat voor wie overwint. Zie je dat? Er staat ervoor. Dus met andere woorden, tot iedereen gericht. Maar als je kijkt naar hoofdstuk 3, dan staat er eerst wie overwint en daarna wie een oor heeft. Dus andere woorden, vanaf hoofdstuk 2, Thyatira, is het aan individuen alleen gericht. Want Thyatira staat voor de Rooms-Katholieke Kerk, Sardis staat voor de Protestantse Kerk, Philadelphia voor de daaruit getredenen. Laodicea voor wat daar dan terecht van, uiteindelijk van terecht komt. Maar goed, die staan allemaal vandaag nog, zijn die nog in deze wereld. En in al die systemen zitten individuele mensen. Maar die eerste drie, Efeze, Smyrna, Pergamus, zijn allemaal al geweest. En daar was nog de oproep tot de hele gemeente wie overwint. Maar dat is dus nu niet meer mogelijk. Er is nergens meer een gemeente of een systeem te vinden waar iedereen tot bekering is gekomen. God richt zijn aandacht op de individuele mensen in dat systeem. En dat zijn de overwinnaars. Dus je vindt nergens de Baptisten, Nederland of weet ik veel waar, bestaan niet uit 100% opnieuw geboren mensen. Vergadering ook niet. Hervormd, hersteld niet. Vrijgemaakt niet. Niks niet. Maar wie overwint? En soms moet je uit een systeem vertrekken. En dat is een zaak tussen jou en de Heer. Kunnen wij niet zeggen, dat moet je doen. Want soms dan zegt de Heer, blijf hier maar. En soms zegt hij, nou, vertrek maar. Dat is gewoon heel lastig soms.
Zeker die andere zoeklicht zit er even
aan. Nee, en ook in het zoeklicht zijn dingen die niet kloppen. Sorry mensen van het zoeklicht die naar u luisteren. Geweldige organisatie, prachtig. Maar geen enkele organisatie of menselijke
is volmaakt.
Er zijn altijd wel kleine dingetjes die niet kloppen of grote dingen. Maar dat maakt verder niet uit. Waar het om gaat is, wie overwint. Zijn ogen gaan als een vuurvlam. Hij weet precies wie er van hem zijn. Maar degenen die dat niet zijn, die krijgen nog een laatste waarschuwing in het boek Openbaring. Zorg dat je luistert. Dat je je bekeert. Zoals Laodicea, ik sta aan de deur, ik klop. Doe die deur nou open. Ja? Nou. Zijn stem. Oh, die had ik nog niet. We waren nu bij vers 15. Sorry. Zijn voeten als aan blinkend koper gelijk. Ja, koper spreekt in de schrift van gerechtigheid die het oordeel van God kan verdragen. Koper wordt ook in vuur gemaakt, in een oven. En de Heer Jezus, zijn voeten, hebben in de verdrukkingen van deze wereld en de verzoekingen van Satan, zijn gelouterd in de oven van Gods beproevingen en ze zijn volmaakt, blinkend gebleken. Zijn wandel was volmaakt. Wie overtuigt mij van zonde, zei hij. Tegen de Joden, hè? Ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. Johannes 8. Het is mijn voedsel de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Johannes 4. Als we ons daarmee bezighouden met zijn wandel, met zijn volmaakte leven, dan zou je kunnen zeggen dat in staat ons manna. In de woestijn, wij leven ook in de woestijn. Wij zijn zelf niet volmaakt. Maar door met hem bezig te zijn, worden we bemoedigd en worden we gesterkt. En dan zien we dat hij wel volmaakt is geweest. En dat hij dat ook graag in ons wil bewerken, een stukje die kant op. Dat is ons manna. En elke morgen moesten ze dat manna eten. Behalve op de Sabbat natuurlijk. En wat zei het volk uiteindelijk in Numeri 21? Wat zei het volk toen? Wat zei je? Ja, wij walgen van deze spijs, zeiden ze. Zo is het ook in de christenheid gegaan. Want de Heer Jezus is uiteindelijk ook in de moderne theologie verweten dat hij niet volmaakt was. Hij was getrouwd met Maria van Magdalena. Hij is naar India gereisd. Hij was maar een profeet. Weet je wel? Dus wij walgen van deze spijs. En dat moeten wij niet doen. Wij moeten ons verwonderen van zijn leven. Het manna is Christus ons leven. Hij die het voorbeeld is. Maar het beloofde land heeft ook voedsel. Het geroosterde koren. Dat is de hemelse Christus, de Zoon van God. Dat is iets heel anders. Zo zie je maar weer, het heeft allerlei mooie kanten. Hè? Als gloeiden zij in een oven. Er staat nog een voetnoot bij hier. Geloof ik. Kijken. Of als een gloeiende oven. Als een gloeiende oven. Nou, het heeft in ieder geval te maken met zijn volmaakte wandel. Je kunt dat ook in nummer 16 lezen. Een stukje over die koperen vaten die door het vuur worden gelouterd. En dan zijn stem als een gedruis van vele wateren. Nou, waar zou dat op kunnen slaan?
Volken.
Hm?
Vele wateren.
als van vele wateren. Ja, ik heb er ook aan zitten denken. Want de wateren zijn blijkens Johannes 7, Openbaring 17 de volken, inderdaad. Maar ik kon daar niet een link hiermee ontdekken. Ik heb meer iets gevonden in Ezekiel 34 vers 2, Psalm 93 vers 4. Kingcomments.com. Wat meer uitgaat van zijn gezag. Dus zijn stem is als het heeft enorm gezag. Vers 16, hij had in zijn rechterhand 7 sterren. Ja, later lezen we op zijn hand, rechterhand. En de rechterhand legt hij ook op Johannes' schouder. Wat zijn die 7 sterren? Wordt in vers 20 uitgelegd. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. De engelen, of boodschappers, of vertegenwoordigers, dat zijn die mensen, die broeders, die een bijzondere positie hebben, leidende positie, vertegenwoordigende autoriteit eigenlijk hebben in de gemeente aan wie deze boodschap werd gebracht. Die 7 gemeenten hadden ook allemaal 7 oudsten. Of hier worden dan engelen gezegd. Ik weet niet of hier nog een voetnoot bij staat. Kijken. Ik kan het niet zo snel vinden. Vers 16 is het toch? Ja. Kijken. Tegenwoordig. 7 sterren. Vers 20. Engelen. Oh ja, ik heb het hier. Ja. Vers, dit is... de mensen moeten thuis even wachten. Ik zit even te zoeken. Boodschappers. Hier staat boden, boodschappers. In de zin van vertegenwoordigers. Voetnoot van de Theos. Ja? Enerzijds kun je zeggen, het zijn de mensen die oor hebben om te horen wat de geest op de gemeente zegt. In die zin zijn wij dat ook. Maar anderzijds denk ik ook dat het zijn de mensen die daar als een... want hij heeft ze in zijn rechterhand. Hij bepaalt dat ze daar aangesteld zijn. Hij onderhoudt ze ook. En hij heeft ook het gezag over hen. Het zijn bijzondere oudsten eigenlijk. Ja? Alleen, daar komen we bij een probleem in de christenheid. Want wij hebben zelf leiders aangesteld. En in het ergste geval waren dat leiders die we ook nog een titel gaven. En het allerergste geval is iemand op de stoel van de Heer Jezus gaan zitten. Dat is natuurlijk de paus. De opvolger van alle apostelen, zogenaamd. Maar in het klein zie je natuurlijk ook in de gemeente en de kerken dat we sommige mensen dominee noemen. Terwijl de Heer Jezus zegt, niemand van u zal zich dominus, dominee, betekent Heer. Nee, ik ben de enige meester. En in evangelische kringen worden mensen oudsten genoemd. Of pastors, of leiders. Maar die waarschijnlijk vaak ook niet door de Heer zelf daar zijn aangesteld. De engelen, de 7 sterren in zijn rechterhand, dat zijn wel degelijk mensen die hij zelf daar heeft neergezet als degene die als eerste horen wat de geest op de gemeente wil zeggen. Ja? Nou, hoe herken je nou een oudste in de gemeente?
Ja,
hoe weet je dat nou?
Van één vrouw.
Dat zijn
gezin onder controle hebben, ja. Niet aan wijn en alcohol verstaan.
Lukt je dat een beetje, dat gezin van jou?
Ja, het is pittig.
Je bent ook nog niet een oudste. Oudere man betekent het ook.
Iemand die dient.
Hè?
Iemand die dient. Die ja. Zich niet te vroeg ontsteld.
Klopt. Ja, maar vanwege wat?
Hoe die is, hoe die doet. Redelijk.
Ja, en hij heeft gezag van boven. Gezag komt van boven, niet van beneden. In democratie komt gezag van ons, van het volk. Laodicea betekent overigens ook stem van het volk. Dat is ook de tijd waarin wij nu leven. Iedereen heeft zo zijn mening. Alleen God zegt, ik stel mijn sterren aan. Ik stel mijn oudste aan. Die de Heilige Geest als opzieners over u heeft aangesteld. Handelingen 20. De Geest geeft gewoon broeders. Waarvan de rest weet... Oké, als die wat zegt, heeft het gezag van boven. Dat voel je. Ik ken zulke broeders. Ik hoop jullie ook. Die hoeven niet per se oudste genoemd te worden. Die vinden dat ook helemaal niet zo belangrijk. Ze zijn nederig en voorbeelden voor de rest. Maar ze hebben wel het gezag. Oké, dit is niet volgens het woord. Dat gaan we niet doen. We gaan die kant op. Dat is het woord. En we hebben ook een gebedslast voor de gemeente op onze harten. Ja?
Ja, maar ik ken toch ook wel zo een dominee.
Ja. Maar wil nog niet zeggen dat als wij de orde van het huis niet oké uitvoeren, dat God niet zegent. Mm-hmm. Hij zegent zeker door dominees. Gelukkig wel.
Ja. Mm-hmm. Paulus zegt ook ergens, ik dacht dat Paulus het was, dat die iemand die dus een oudste wil worden,
ja,
die heeft een voortreffelijk...
Voortreffelijke taak.
Ja.
Is het ook.
Dus je kan hem eigenlijk dus ook bewijspreken in die zin natuurlijk ook.
Ja, als je dat begeert. Ja. Dat is zeker waar. Als iemand begeert een opziener te zijn, opzienerschap, dat is de kant weer van de mensen. God geeft het en de mens wil het. En zo vallen die twee dingen samen. Toen ik ooit mijn bediening begon, was het ook iets wat ik graag wilde, waar ik naar streefde. Maar ja, het moet wel duidelijk worden of het van de Heer is of niet. Als kan je doen wat je wil, maar dan wordt het niet gezegend. Dus in die zin is het allebei waar, klopt. Ja? En gelukkig heeft hij de sterren in zijn rechterhand. Want ook al, ik ken diverse gemeenten waar ik wel eens kom, waar de officiële oudsten, laat ik maar even zo zeggen, waarvan ik zie dat er zijn broeders in die gemeente, die zijn gewoon oudsten, maar die worden alleen niet zo genoemd. Die worden niet zo benoemd. Maar ze zijn het wel. En oudsten moeten ook leren zich bezig te houden met het woord en met het gebed. En niet met allerlei randzaken, want daar hebben we diakenen weer voor. De materiële zaken. Uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Dat is mooi, hè? Wat hij zegt, wat gaat in de Hebreeën 4, zegt een tweesnijdend zwaard, dat scheidt van één, ziel en geest. Dat wat van ons is, van onze gevoelens, onze emoties, en wat van hem is. En hoe beter je het woord van God kent, hoe beter je het onderscheid weet tussen, oh, maar dat is van God en dat is van de mens. Tweesnijdend zwaard, het is vanuit zijn mond. Hij heeft ook gezegd, Johannes 12 staat eronder, hè? Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft dat wat hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste dag. Ja? Wat is nou een falende gemeente? Een falende gemeente is een gemeente die niet volgens het woord van God handelt. Zo simpel is het. Waarom hebben we zoveel verwarring? Omdat we ons niet aan het woord van God gehouden hebben. We hebben gedacht, nee, maar dat weten wij beter. Gods woord zegt, zo wil ik de oudste. En wij zeggen, nee, maar dat kunnen we ook zo. Gods woord zegt, dit is een samenkomst. Wij zeggen, nee, maar we doen het zo. Nou, Gods woord zegt, alleen door mijn geest. Wij zeggen, nee, maar de wet is ook belangrijk. Enzovoort. Dus al die elementen die erin zijn geslopen, die oordeelt God nu nog niet. In die zin, dat er kan wel oordeel zijn in een gemeente, zoals bijvoorbeeld bij Korinthe, waar mensen ontsliepen en ziek werden. Dat kan. Maar heel algemeen, op sommige plaatsen, maar in zijn geheel oordeelt hij niet de christenheid nog. Dat komt straks. En straks zal dus blijken wie heeft zich aan het woord van God gehouden en wie niet. En nou zijn er twee aspecten die ik nog even wil noemen. Die eigenlijk heel eenvoudig te onthouden zijn. Dat is één van de belangrijkste zinnetjes die ik ooit heb gelezen in een boek. No cross for death means no Christ for life. Nou, dat betekent dit. Niet het kruis van de dood betekent ook niet een Christus voor het leven. En dat betekent weer, als we niet eerst leren dat het kruis van Christus heeft afgerekend met alles van de oude mens, zullen we ook nooit komen tot Christus ons leven. Want als we niet gezien hebben dat er in onszelf geen goed woont, dat is wat het kruis heeft aangetoond, kruisigt hem, weg met hem, dan zullen we ook nooit zeggen, Heer Jezus, alles door u. Want dan gaan we het zelf doen. Dus je moet eerst gaan zien wat het kruis inhoudt. No cross for death. De dood over Dirk-Jan Jansen, dood over zijn natuur, nog steeds. In hem woont niets goed. Ja, maar ik ben toch uniek, ik ben toch geweldig. Nee, in jou woont niets goed. Sorry? Juist.
Het is dat, 12 versen, 28 keer het woordje ik.
Ja, dat klopt. Want Paulus was in Arabië. Wat zeg je nou?
Louis van Gaal een keer laten lezen.
Wat?
Louis van Gaal een keer laten lezen.
Oh, Louis van Gaal.
En elke woordje ik zeg.
Ja, klopt, ja. Nee, Paulus was in Arabië. Hij kwam natuurlijk in Damascus de verhoogde Heer tegen. Hij ging de Christus prediken bij de Joden. Maar hij moest nog eventjes naar Arabië leren dat er in hemzelf geen goed was. En dan zegt hij, toen begon de wet te leven. Toen voor het eerst zag hij dat de wet levend werd. Als een demanding order voor zijn morele persoon. Dus daarvoor was het meer een ritueel, hè. Maar toen kwam de wet krachtig tot zijn geweten en hij kon het niet. Dat is het kruis. Het kruis, Paulus moest leren, het kruis heeft afgerekend met Saulus. Saulus deugt niet, Saulus zal nooit deugen. En de oude natuur van Saulus deugt never and to nooit. Dat is ook niet te verbeteren, die oude natuur van ons. Pas als we dat gaan doorleven en gaan begrijpen, dan pas zeggen we, Heer Jezus, u, ik kan mijn vrouw niet lief hebben zoals u dat van me vraagt. Ik kan mijn kinderen niet opvoeden zoals u dat van me vraagt. Ik kan mijn broeders en zusters niet dienen zoals u dat van me vraagt, want ik kan het niet. Heer Jezus, en Christus leeft in mij, zegt hij dan. En dat is wandelen door de geest. Wandelen door de geest is heel eenvoudig. Je hoeft niet daar een of ander examen voor te doen. Het is gewoon je dagelijkse dingen doen in het besef, hij doet het. Van mij moet je het allemaal niet verwachten. En dat maakt ook nederig. Het maakt dat zij die het woord brengen totaal niet op de voorgrond willen komen. Sterker nog, dat geen enkele christen op de voorgrond wil komen. Paulus zegt, ik kwam bij jullie met vrezen en beven. Ja? God gaf hem ook nog een doorn voor het vlees erbij. Anders zouden ze zich toch weer gaan verheffen. En dat bedoel ik met no cross for death means no Christ for life. Een van de belangrijkste zinnetjes die ik ooit heb gelezen.
Born to Crucified.
Born Crucified. Ja. Nee, dit was uit de Complete Green Letters.
Okay.
Ik maak altijd reclame voor twee dingen. De Taylor's vertaling, excuses. En de Complete Green Letters, beste boek ooit. Ja, stem, dat is voor je hele leven goud. Goud, goud, puur goud. Stempublishing.com. Als je Engels kunt lezen, ik kan niets beters vinden dan dat. Het is... Ja, dat kan ik vertalen, ja. Maar in het Engels is het zo mooi. Zoals één zinnetje. Nee, ik las meerdere zinnetjes, die zal ik nooit vergeten, over democratie. How can sinful man rule himself? Vond ik treffend, hè? En ook, when you will discover the fragrance of Christ, dat is ook zo'n mooie uitdrukking, the fragrance, ga het maar eens vertalen. De geur, de... Then you will obliterate, zoiets?
Obliterate.
Obliterate, dat is totaal vernietigen. The occupation of self. Snap je wat ik bedoel? Dus dat betekent als je de heerlijkheden van Christus gaat zien, dan zal alles wat je met jezelf verbonden is, zal gewoon verdwijnen. Gewoon. Zelfmedelijden, zelfvertrouwen. Zelfverheffing. Alles wordt als het ware opgezogen door de heerlijkheid van Christus. En dat is het boek Hooglied. Het boek Hooglied is gewoon Christus in zijn liefde. En de bruid reageert alleen maar. En dat is een beetje mijn ding. Van, je kunt niet tegen een gemeente zeggen, doe dit, doe dat niet. Dan ga je dus de wet leggen op. Maar je moet de Heer Jezus verkondigen. Zodat ze zo'n liefde voor hem krijgen. Dat ze uit hunzelf dingen gaan wijzigen. En dat doet Paulus ook. Hij begint altijd met Christus. En dan zegt hij, man heb je vrouw lief zoals Christus de gemeente. En verbittert uw kinderen niet. Want hij heeft eerst de heerlijkheid van Gods genade getoond. En dan gaan die mensen zeggen, ja, als God zo geweldig is. Ja, dan wil ik mijn kinderen niet verbitteren, snap je? Maar het heeft natuurlijk geen zin om te roepen, vaders, verbittert uw kinderen niet. Amen. Want dan gaan ze het zelf proberen. Nou, dat is een scherp tweesnijdend vaart. En dat is het kruis. Het kruis, dat is vernietigend voor de oude mens. Maar Christus is voor de nieuwe mens de enige hof van Eden waar je hoeft te wezen. Dat is hij. Heb je dat een beetje te pakken al in je leven? Ja, toch?
Er was toch ook een E-hut die dat zweetscherp...
Ja, die had een kort... ja, klopt. Ja. En die Eglon was natuurlijk zwaarlijvig. De koning van Moab. En dat is het ik. Het ik is altijd met zichzelf. Hij had een bovenvertrek voor zichzelf, staat er dan. En hij was helemaal volgevreten. Dat is de oude mens. Die gaat alles voor zichzelf. En dan komt daar het woord van God. En hij steekt het in zijn buik. Totdat het vet zich om het lemmet. En dus dat is ook het kruis. Het kruis maakt een einde aan jouw vette, dikke, ikgerichte leven. Dat is de boodschap van de richteren. En dat heb ik ook moeten leren. En nog steeds leren we dat. Wat zei je? Ja, maar ga het maar eens in een evangelische gemeente zeggen. Van... Jullie deugen niet. Je natuur deugt niet.
Nou, dat moet je wel gezegd.
Hè? Ja, maar natuurlijk. Maar...
En in kerkjes zoals die zware gemeentes, daar wordt het weer wel gezegd.
Nou, no cross for death. Punt. Christ for life komt niet aan bod.
Nee.
Dat is jammer. Het is het ene.
Dat is het.
En het andere moet ook. Want God heeft ons niet alleen maar het kruis getoond, maar ook de opstanding. En daarom is het zo nodig dat we weten dat we niet op onszelf hoeven en kunnen en mogen vertrouwen. En daarom is het zo heerlijk dat de openbaring op het eind staat van de Bijbel. Want deze verschijning van de Heer Jezus, daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Het is juist heerlijk dat hij ook zo is. Ja, toch? Nou, nog eentje. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Ik heb zondag ook nog gesproken over Paulus. Hij zag op weg naar Damascus een licht feller dan de glans van de zon, staat er dan. Maar de zon hoort bij de eerste schepping. Maar het licht wat hij zag hoort bij de nieuwe schepping. En de heerlijkheid van de Heer Jezus is veel heerlijker dan de heerlijkheid van de zon nu. Maar moet je maar eens naar de zon proberen te kijken.
En er is er geen zon meer, hoor.
Nou, hij is het lamp. Het lam is het lamp. Maar toen ik klein was, toen zei iemand ooit tegen mij van... Hey Dirk-Jan, ja, je kunt niet in de zon kijken. Oh, nou, wat ga je als kind dan doen? In de zon kijken. Nou, je ziet de hele dag allemaal die vlekken voor je ogen. Soms heb ik wel eens echt heel lang in die zon zitten kijken. En was bijna blind geworden, bijna. Maar het was echt heftig. Dat is de eerste schepping nog maar, hè? Je voorstel als je straks de Heer Jezus ziet.
Je leest ook in de brieven van Paulus dat hij, als je door die brieven heen leest, dat hij in eerste instantie dat het licht ietsjes minder beschreven wordt, dan ietsjes meer. En dat het licht in die brieven steeds meer wordt.
Klopt, ja. Ja, dat is dan in de handelingen, ja. Klopt. Nou, als de zon schijnt in haar kracht, en wij zijn in Israël geweest, het was nog wel in het voorjaar, maar daar is het nog veel heftiger, hè, de zon. Tjongejonge. Dus als je daar in de zomer komt, dan kan je niet eens één seconde de zon kijken. En we lezen ook als de Heer Jezus verheerlijkt wordt op de berg, Matthäus 17, vers 2, dat zijn gezicht schijnt helder als de zon. En het licht, als het zon schijnt, waar zijn al die criminelen en al die inbrekers en al die, waar zijn ze dan? Ze zijn allemaal weg. Waar zijn al die, dat ongedierte komt s'nachts uit onder die stenen vandaan. Ja. En wij verheugen ons in de zon. Wij verheugen ons in de dag. Maar zij die s'nachts, 1 Thessalonicenzen 5, s'nachts leven, dronkenschappen enzovoort, zegt hij, die doen dat s'nachts. Die gaan niet overdag dronken op straat. Ja, tegenwoordig ook wel, maar... Hij is de zon der gerechtigheid, zegt Malachi 4. Ja? En tenslotte 1 Korinthe 4, voordat we nog pauze gaan houden. De tekst die ik al heel vaak genoemd heb als een troost. 1 Korinthe 4. Vers Er staat in vers 5. Oordeel daarom niets voor de tijd. Totdat de Heer komt. Die ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen. En de raadslagen van de harten openbaar zal maken. En dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Kijk, de eerste zon kan niet in ons binnenste schijnen. Maar hij wel. Dus al die motieven van al die mensen die nu zeggen, ik ben een christen, komen allemaal aan het licht straks. Alle verborgen daden en stiekeme. En daarom is het maar goed dat je vandaag je zonde kunt belijden en alles bij de Heer kan brengen. Want dan is het gereinigd. Hij reinigt je ook van alle zon. Maar het zal ons verbazen wat er straks gaat gebeuren als hij komt als de zon. Alles in zijn licht wordt geoordeeld. En dan zullen er mensen zijn waarvan we het niet verwachten, die lof ontvangen. En mensen waarvan we het wel hadden verwacht, die zullen in de buitenste duisternis geworpen worden. Dat is zijn oordeel. En hij is de zon van de gerechtigheid. 9:15. We gaan even, tenminste 9:50, we wachten nog 5 minuutjes. Ja, want ik wil natuurlijk de opname niet verprutsen. Lieve broeders en zusters, we gaan even door naar deze verkwikkende pauze. Vers 17. En toen ik hem zag. Zie je dat? Dat is dus de mensenzoon. Kijk, Johannes was gewend. Hij had geleefd met de Heer Jezus. Hij had hem gekend als de geliefde van de Vader. Hij heeft hem ook geopenbaard als de Zoon van God. Die in de schoot, in de boezem van de Vader is. En als zodanig lag Johannes in de boezem van de Zoon. Alles was rust en vrede. In zijn brieven hetzelfde verhaal. Het leven is geopenbaard. We hebben aanschouwd, we hebben gezien, we hebben gehoord, enzovoort. En dan ineens ziet hij de Heer Jezus in een totaal nieuw karakter. Dat hij niet gewend was om zo te zien. Met al die eigenschappen van oordeel en van zuiverheid, van gerechtigheid. De Zoon des mensen. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dat is ook voor een schepsel het normale, de normale reactie. Kijk, straks zullen alle mensen gezet worden voor de troon van God. Daarop zit een mens, die God is. Maar, ik zei het voor de pauze ook al, er is geen enkele godheid in geen enkele religie die rechtvaardig kan oordelen. Waarom niet? Omdat ze geen mens zijn geweest. Dus als straks die mensen voor de Heer Jezus staan en zeggen, ja, maar en kwam de een en andere excuses, maar dan zegt hij, ja, maar wacht eens even. Ik ben zelf ook mens geweest. Ik heb in die situatie gestaan van ongerechtigheid. En van, ik heb u niet gevoeld. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus hij kan rechtvaardig oordelen. Snap je? Maar hij valt als dood aan zijn voeten. En dan staat er zo schitterend. Hij legde zijn rechterhand op mij. Dat is de hand van autoriteit waar hij die zeven sterren heeft enzovoort. En hij zei, vrees niet. En dat is voor ons een heel belangrijke tekst. Want zowel als de eeuwige zoon als de komende zoon des mensen zijn wij veilig. Wie zal uitverkorenen God beschuldigen? Dan zal ik het even voorlezen uit Romeinen 8. We hebben het vorig jaar nog gehad. Romeinen 8, ik wil het toch even lezen. Vanaf vers 33 er staat, wat zullen wij dan hierop zeggen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Christus is het die gestorven is. Nog meer die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die voor ons bidt, enzovoort. Dus dit betekent, ook voor Johannes, En voor allen, want nadat dit gebeurd is, heeft Johannes zicht op de troon van God, op de oordelen van God, maar hij is nooit meer bang voor de Heer Jezus. Of voor die oordelen. Wij gaan niet door de grote verdrukking heen. Wat mensen ook zeggen. Dit is voor mij 100% zekerheid.
Wat die staat er?
Welke tekst?
Nou, dat we niet door de grote verdrukking. De toren van God zal niet over ons komen.
Nou ja, 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Jezus die ons redt van de komende toren.
Ja, die bedoel
ik. Ja. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. En hoofdstuk 5 vers 9 of 8, ik denk dat het vers 8 is. Wij zijn niet bestemd tot toren. Dan gaat het over de dag van de Heer, die komt als een dief in de dag. Ja. Maar tot het verkrijgen van de behoudenis. Ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal.
Ja, en hoe halen ze dan in vredesnaam erbij van dat zo'n gereformeerde gemeente dominee, waar ik in gesprek mee
had,
dat je er misschien niet 10 dagen mee moet maken, uit openbaring.
Nee. Maar dat is niet het onderscheiden van de tijden. Ik zei het toch net al, mensen zijn geneigd in een verkeerde bedeling.
Ja, nou, dan is het wel een verkeerde bedeling.
Ja. Maar de Heer Jezus, als Paulus de Heer Jezus ziet, wat zegt de Heer Jezus dan? Ik ben Jezus die jij
vervolgt.
Want hij vervolgde Jezus Christus zelf. Want zijn lichaam, vergeet dat niet, hè, wij zijn zijn lichaam en dus onderdeel van de Christus. Wij zijn niet Jezus natuurlijk, maar voor God is het één mystiek lichaam. Christus is het hoofd bij het lichaam. Denk je dat hij, die komt om te oordelen, zijn eigen lichaam gaat oordelen?
Nee.
Natuurlijk niet. Want dat lichaam is verkregen door het bloed van zichzelf, het slachtoffer van zichzelf. Daarom is het ook zo logisch dat als hij als zoon des mensen komt, hij zegt vrees niet. Dus iedereen die beweert, we gaan toch naar de grote verdrukking, en ook bekende broeders, die ik heel lang heb gevolgd, die weten het ook ineens allemaal niet meer zo zeker. Dat vind ik jammer. Laat niemand u misleiden, zegt hij, over deze dingen. 2 Thessalonicenzen 2. Het zij door een woord, het zij door een brief, alsof het van ons kwam. Want de dag van de Heer komt pas als de zoon van het verderf is openbaar geworden. De dag van de Heer is de komst van de Heer met al zijn heerlijkheid. En inderdaad. Bijbehorende oordelen over de goddelozen. Ja? Vrees niet.
Ik sprak van de week iemand en die zei, we leven nu al in dat 1000-jarige
rijk. Ja, dat hoor je ook, ja.
Daar heb ik nog nooit met zo iemand gesproken, maar ik zou dan zeggen, kerel, of was het een vrouw?
Ja, was een jongen.
Jongen. Kerel. Kijk om je heen. 1000-jarig vrederijk.
Zij groeien nog geen appels 4 keer per maand.
In de beter.
Mijn
plan
met zo. Ja. Ja.
Maar
toch elke maand, hè?
Het vervelende is, de jongen die was 22 jaar. En die had dat te horen gekregen met iemand. En dan noemde die je naam. En die was dan een professor. En die had, snap je, dat was iemand die had ook echt geleerd.
Daar
waren ze samen. Waren ze de boeken ingeschreven en gedoken. En ja, daar waren ze toch
wel. Maar kijk, toen ik tot bekering kwam. Toen heb ik moeten leren om al die gedachten van mensen en al die leringen die ik in de kerk had gehoord, toetsen aan het woord.
Ja.
En dat is heel lastig als je er heel diep in zit. Hè. Je bent van jongs af aan met de catechismus opgevoed. En dan ineens moet je gaan denken van, wat zegt het schrift eigenlijk? En wie gaat me dat uitleggen? Die een beetje de gezonde leer brengt. Dat is best lastig. Het 1000-jarig rijk is heel duidelijk als je kijkt naar wat ik net voorgelezen heb. Uit Daniel 7, maar ook uit Matthäus 24 en 25. Het zal beginnen met het teken van de zoon des mensen die in grote macht en majesteit komt. Nou, dat heb ik nog niet zien gebeuren. Dus, ja, weet je, en zo kun je nog wel meer dingen noemen. Het gaat echt om de kennis van het woord. Hij zegt dan, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Waar ik vandaag achter kwam, en dat wist ik nog niet. Maar de Heer Jezus zegt 3 keer in het Nieuwe Testament, ik ben de eerste en de laatste. En de Heere God zegt het ook 3 keer in het boek Jesaja. En die ga ik alle 3 voorlezen. Jesaja 41, want ik vind het zo geweldig dat de Heer Jezus dezelfde is als de God van het Oude Testament. Dus als je daarna met die bril probeert Jesaja te lezen, het is de Heer Jezus, de Zoon, die dit zegt. Als God zich openbaart, is het altijd de Zoon. Oké, 41 vers 4. Er staat de Almachtige Verlosser boven. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Namelijk heidevolk aan hem overgeleverd, koningen vertreden enzovoort. Er staat hij die de generaties riep vanaf het begin, ik de Heere die de eerste ben en bij de laatsten ben ik dezelfde. Zie je dat? Nou, dan heb ik 44 vers 6 in je samenvatting afgedrukt. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermacht, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Nou, er is maar één eerste en de laatste, er kunnen er geen twee zijn. Toch? Dat is simpel. Dus voor Jehovah's getuigen is dit lastig dat de Heer Jezus hier zegt, ik ben de eerste en de laatste. Buiten mij is er geen God, zegt Jesaja, want dat hele stukje hoofdstuk 44 staat ook in het teken van de afgoden, waar Israël achteraan liep. En het laatste is 48 van Jesaja, 48 vers 12. Er staat, luister naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Maar lieve mensen, hij staat aan het begin van jouw leven, jouw nieuwe leven, want hij is jouw leven. Ja of nee? En hij zal aan het einde er zijn. Dus geen grote verdrukking voor jou. Ik kwam tot bekering in 1993, op 30 november, ik heb het al vaak gezegd. Daar was hij van mij de eerste. En hij zal tot een eeuwigheid ook de laatste zijn. Voor mij was dat de grote ontdekking van mijn bekering. De Heer Jezus is God zelf. Ik was helemaal flabbergast en ik wilde het tegen iedereen vertellen. Maar ja, dat was natuurlijk niet makkelijk. Maar ja, vooral de kerk en de dominees. Hij is God, de Heer Jezus is God zelf. Wauw.
Ja, ik wist met die natuurlijk ook niet mee meemaakte.
Ja, dat is bizar.
Een evangelische gemeente komt.
Ja.
Wij wisten niet van de opname, hoor,
een keer. Nee. En daarom zijn die Maranatha-avonden ook zo belangrijk. En die Maranatha-samenkomst en het zoeklicht, wat al deze dingen een beetje onder de aandacht blijft brengen. Dat is wel belangrijk.
Ja,
het gaat erom namelijk dat onze harten gericht zijn op de komende, de Heer Jezus. En ja, wat doe je als je weet dat hij komt? Dan ga je je leven op orde maken, toch? Ja, ik heb de mooiste bruid van allemaal gehad. Tenminste, vind ik. Maar goed, het was een van de mooiste momenten uit mijn leven dat ik haar zag voor het eerst. Maar ze heeft zich helemaal gereed gemaakt. Later zag ik toen die foto's van het haar en van weet ik allemaal hoe ze allemaal druk zijn geweest met haar. Maar zij was helemaal, ja, ook stralend wit. En je weet het al, ja, de bruid maakt zich gereed. Maar als de gemeente achter andere goden gaat aanlopen en andere mensen gaat vereren in plaats van de Heer Jezus, die buiten hem is en geen God, ja, dan is die bruid niet klaar. Ik heb jullie aan één man verloofd, zegt hij, om je als een reine maagd voor hem te stellen. Dat is 2 Korinthe 11. En het beeld van het huwelijk past natuurlijk prachtig bij Christus en de gemeente. En als de knecht van Abraham een bruid gaat halen voor Isaac, het eerste wat hij doet is haar de sieraden geven van Abraham, de vader. Dus de heerlijkheid van de vader. Wij zijn bekleed met de rijkdom van zijn heerlijkheid. Als bruid voor de zoon. Dat zijn onze kleren zijn de rechtvaardige daden van de heilige. Enzovoort. Dus ja, en zo kun je nog even doorgaan. Prachtig. Maar de Heer Jezus zegt dus, vrees niet, want ik ben de eerste en de laatste Johannes. Ik heb jou geroepen, ik heb jou verheerlijkt, ik heb jou veilig door mijn bloed gesteld. En ik ben ook de laatste. Don't worry.
Want waar staat het dan in het Nieuwe Testament 3 keer?
3 keer. Ik heb het er ook onder gezet. Openbaring 2 vers 8. Staat het? En natuurlijk hier. 1 vers 17. Openbaring 2 vers 8 staat het nog een keer. Dat is de tweede keer dat de Heer Jezus dat zegt. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend geworden. En in Openbaring 22, vers 13. Daar staat, even zien. Ik ben de Alfa en Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Dus drie keer de Heer Jezus, drie keer de Heer God. Daarmee aangevend, één in wezen, dezelfde persoon.
Toch begrijp je dat slecht, hoor. Als je...
ja. Nou, dat is een belangrijke les die ik geleerd heb, mensen. Die moet je eventjes je te harte nemen. De schrift zegt gewoon tegen ons, geloof wat er staat. Ga niet met je verstand proberen het bij elkaar te brengen, te beredeneren, om het sluitend te krijgen. Dat klinkt in de wereld klinkt dat heel kinderlijk en heel simpel. Maar zo is het wel. Ik kan niet begrijpen dat de Heer Jezus mens en God tegelijk is. Ik kan niet begrijpen dat ik een verantwoordelijkheid heb en tegelijkertijd dat Gods genade mij leidt. Ik kan niet begrijpen dat ik zelf een keuze heb gemaakt, maar dat Hij mij geroepen heeft. Ik kan het niet begrijpen, maar ik moet het geloven. En dat is juist zo heerlijk. Die twee dingen weet God alleen. Niemand kent de Zoon dan de Vader. Niemand. Ja.
En dat vertrouwen, hè? Degene die zijn als een kind van het koninkrijk der hemel.
Ja, maar deze woorden zijn toch als... als een medicijn voor je ziel. Ik ben de eerste en de laatste. Vrees niet. Kijk, een theoloog die zegt van... ja, dat was vroeger. Dat werd tegen Johannes gezegd. We zijn er nog niet uit of het echt letterlijk zo gebeurd is. Het later is overgeleverd. Kijk, maar het geloof zegt dit voor mij. Dat is het verschil. Theologie? Nee. Nee, maar dat is het verschil.
Zo heet hij niet ineens theoloog.
Ja, klopt, ja. Maar dit wordt tegen Nico, tegen Gert-Jan, tegen Michael, tegen Jan. Dit wordt tegen mij gezegd. Vrees niet. En dat is de kracht van de schrift. Het is voor jou. Het is niet voor een of andere theoloog. Het is voor jou. Johannes is hier een vertegenwoordiger van de gemeente. Van alle gelovigen. Heb je hem? Heb hem niet. Wordt hier gepoogd een vlieg te doden. Door verschillende mensen. Vers 18. En de levende. God zelf, die mens is, is in de dood gegaan. Komt zo, maar hij is de levende. Ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Het is zo heerlijk om te weten dat hij in de dood gegaan is voor mij. Ik hoef dus de dood niet in, maar ik hoef ook het oordeel niet meer in. Want hij is daar geweest voor mij. De dood is het oordeel over de zonde, weet je nog, Romeinen 6. Het loon van de zonde is de dood. Wie heeft die dood gedragen voor mij? Hij. Moet ik dan nog geoordeeld worden? Nee. En dan staat er, en zie. Er staat niet, ik ben dood geweest en levend geworden, maar en zie. Zie. Focus your attention on this. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Oh, wat heerlijk, de Heer Jezus. Vroeger toen ik nog niet geloofd was, er zo'n buurman had een sticker op zijn auto. Jezus leeft, dacht ik, ja. Hoezo? Ik bedoel, alle mensen die zijn toch in de hemel, die leven ook nog. Waarom is het zo bijzonder dat hij dan ook leeft? Ik snapte niet het verschil met gewoon alle overleden mensen. Hij was ook gestorven, dacht ik. Dus ik snapte dat nooit. Jezus leeft, maar nu snap ik het wel.
Ja, maar dat is ook een. Mijn zus leeft nog steeds,
hoor. Ja, ja, daarom, ik snapte dat nooit.
Je zus leeft,
komt
er
ook.
We zijn
er niet levend mee. Je zus leeft. Hij valt als dood aan zijn voeten. En de Heer Jezus zegt, ik ben jongen, Johannes, ik ben al dood geweest. Je hoeft niet als dood neer te vallen. Vrees niet. Er zijn dus drie getuigenissen die worden gegeven in dit stukje. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende, ik ben dood geweest. En ik heb de sleutels van de dood. En de Hades. Ja, de dood en de Hades, het dodenrijk, dat is een beetje een lang verhaal. Hades, letterlijk het ongeziene of het onzienbare.
Onderwereld.
Wat?
Onderwereld.
De onderwereld, yes. Is volgens de schrift in het hart van de aarde. Matthäus 12, vers 40. En in Genesis lees je ook dat zij neerdaalden in het dodenrijk. Dus volgens de Joden en volgens de Heer Jezus zelf... is in de aarde het dodenrijk. Gek, hè?
Eerste, tweede, derde hemel en dan dodenrijk.
Ja, heel goed, ja. Daarom zegt hij ook, allen die onder de aarde zijn, zullen belijden, Jezus Christus is Heer. Nou is er in het midden van de aarde een hele grote pool van vuur, toevallig.
Ja, komt er bij Napalm aan de
boven. Komt bij napalm naar boven. En dat is ook wel typisch, want al die vulkaanuitbarstingen waarvan de Heer Jezus zegt, u zult horen van aardbevingen. Ja, die laten ook al een beetje iets zien van het vuur wat komt straks als de wereld wordt gereinigd door vuur. 2 Petrus 3. Dat vuur is al in het midden van de aarde namelijk. Typisch, hè? Dus wij leven op een bol waarvan in het midden het vuur al is. Heel veel vuur. En door de genade van God is dat vuur nog niet...
bedwangen.
Ja, wordt er geen bedwangen gehouden, ja.
Het zit echt onder de aarde.
Ja. Het heeft poorten, de Hades. Want de poorten van de Hades zullen haar niet overweldigen. Namelijk de gemeente. En de dood heeft dus geen recht op ons. De Hades, het dodenrijk, de Heer Jezus heeft uit dat dodenrijk al de gelovigen genomen naar het paradijs, weggevoerd, krijgsgevangenen. En nu zijn er vandaag 2 gebieden. Als je sterft, of je bent een gelovige en je smaakt de dood niet, je proeft de dood niet en je bent gelijk in de tegenwoordigheid van Christus. Of je bent een ongelovige en je komt in de Hades, in het dodenrijk terecht, wachtend op het moment dat je straks wordt geoordeeld. Dat lijkt me verschrikkelijk. Alleen het punt is nou dat die mensen die daar zijn, willen niet in het licht. Ze willen het gewoon niet. Dus je moet niet denken, ja, ik zit daar dat denk ik tenminste, in de Hades. En had ik dan allemaal maar bekeerd. Ik denk dat ze misschien wel zo denken voor zichzelf. Hè? Maar niet voor de eer van de Heer. Paradijs, waarvan de Heer Jezus zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is heel duidelijk aan de moordenaar op het kruis gezegd. Vandaag zijn de over ontslapen gelovigen in een heerlijke plek. En ze worden daar onderwezen. Ze krijgen daar onuitsprekelijke woorden te horen. Paradijs, de derde hemel. En dat is ook een troost voor ons. Als we weten dat ze daar zijn. Voor jullie natuurlijk, voor je dochter. Ja. Hun dochter is overleden 2016, geloof ik.
Ja.
En dan zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 natuurlijk, voor hen die geen hoop hebben, ja, wat heb je dan nog? Wat moet je nou dan in hemelsnaam op een begrafenis of crematie zeggen voor mensen? Mijn oom is laatst overleden. En toen, ik was er zelf niet bij, want ik ken hem amper. Maar er werd er gezegd, bij de kist stond die man, en dan gaan we nu een applaus op het leven van Rijtsen. Gingen ze allemaal klappen op het leven. Nou, dat was het. En dan ging die zo de oven in. Dat is geen hoop. Ja? En ik heb de sleutels van de dood en van de Hades. De Heer Jezus bepaalt alles. Niet de duivel, die de macht over de dood had, Hebreeën 2. Nee. Heer Jezus heeft de dood overvallen. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij ging de dood in en de dood kon hem niet vasthouden. Die zei, maar wacht eens even. Iedereen hier is hier op een rechtvaardige wijze gekomen, want ze hebben allemaal gezondigd. Het loon van de zonde is de dood. Deze niet. Dus hij kon niet in de dood blijven. En zo heeft hij die sleutels verkregen. Heerlijk om te weten. Ik moet er snel even afronden. Vers 19, schrijf dan wat u hebt gezien. Dat is de heerlijkheid van Christus. Onthoud dit, mensen. Heel veel mensen die openbaring lezen, die gaan gelijk naar al die oordelen, schalen, willen dat allemaal weten. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Maar hij zegt, schrijf wat u hebt gezien. Dat is het eerste. Dat is de heerlijkheid van Christus. Ik heb erbij gezet, het is ijdelheid om dit boek openbaring te gebruiken om ons nieuwsgierigheid naar symbolen, oordelen, eindtijdscenario's te bevredigen. Het is eerst en altijd Christus die ons voor ogen moet staan. Het is zijn komst. Nou, wat is, dat weet je, dat zijn die gemeenten. In de tijd van Johannes was dat actueel. Wat is, nog steeds trouwens, is de tijd van de christenheid. Het getuigenis van God op aarde. En wat hierna zal gebeuren, dat heb ik de vorige keer ook uitgelegd. Dus daar ga ik nou niet op in. En dan tenslotte de verborgenheid van de 7 sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand. En de 7 gouden kandelaars. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. Dat heb ik ook al uitgelegd. En de 7 kandelaars zijn de 7 gemeenten. Dat betekent de hele christelijke geschiedenis. Het is een profetisch boek. En we beginnen bij Efeze, namelijk de tijd van de apostelen. U hebt uw eerste liefde verlaten, lees je bijna in elke brief. En we eindigen in à Laodicea, ik sta buiten de deur. En zowel collectief als individueel hebben wij een verantwoordelijkheid om het pand te bewaren. Het is ons toevertrouwd, het pand. Ik zeg altijd, je hebt een pond en een pand. Het is allebei hetzelfde. Het pand is het geloof, alles wat met Christus te maken heeft. Het pond is ook het geloof. Wat doe je ermee? Als straks de Heer Jezus komt, dan kom je voor zijn rechterstoel. En dan zegt hij, Dirk-Jan Jansen, ik ga jou laten zien wat er door mijn genade in jouw leven is gebeurd en wat je zelf allemaal hebt gedaan. En dat wordt dan met jouw volkomen goedkeuring natuurlijk aan je getoond, want je denkt, ja, hij is de Heer, wat kan mij het schelen, laat maar zien. En dan ben je daarna helemaal vrij van al je tekortkomingen in die zin. En je weet hoe hij erover denkt. En dan kun je hem voor eeuwig dienen en dat zal geweldig zijn. En dan zul je ook al je geliefden weer terugzien natuurlijk. En dat was het voor vanavond, mensen. Precies 9:30.